Goedenavond. Goedenavond. Nog één keer proberen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze oordeelsvormende vergadering 2 van dinsdag 12 december 2023. Als uw voorzitter verwelkom ik de aanwezige raadsburger en collegeleden met de inwoners die hier aanwezig zijn en de inwoners en belangstellenden die thuis nog met ons meeluisteren naar deze oordeelsvormende vergadering. Dit is de tweede vergadering nadat in de raadsvergadering van 24 oktober 2023 twee raadsvoorstellen zijn aangenomen, waarbij er een nieuw reglement van orde en een nieuwe verordening voor de voorrondes is vastgesteld. Voor u betekent dit voornamelijk dat we aan het eind van een agendapunt met elkaar tot een advies komen. Dit is op hoofdlijn hetzelfde als voorheen. We noemen het in ieder geval anders, namelijk behandelstuk. Als er fracties zijn die van het agendapunt in aanloop naar de raadsvergadering een behandelstuk willen maken, dan zullen wij noteren welke fracties dit zijn, zodat alleen deze fracties tijdens de eerste termijn in de raadsvergadering het woord krijgen. De overige fracties kunnen dan in de tweede termijn deelnemen aan het debat. Vanavond zijn er naast dit agendapunt 1, de opening, nog 10 agendapunten. Bij agendapunt 2, het vaststellen van de agenda, willen wij twee agendapunten uitlichten. Als eerste agendapunt 10, voorbereidingsbesluit woningbouw Beest Noord. Dit onderwerp is door de agendacommissie geagendeerd op de conceptagenda. Dit met spoed op verzoek van het college, vanwege de onduidelijkheid die er op dat moment was over de ingangsdatum van de omgevingswet. Het spoedeisende karakter verklaart waarom de agendacommissie akkoord is gegaan met agendering zonder onderliggend voorstel. Nu de omgevingswet door lijkt te gaan op de geplande ingangsdatum, is de reden van agendering vervallen. Als de conceptagenda opgesteld is door de agendacommissie, kan deze alleen worden gewijzigd door de vergadering. De vraag is nu aan de vergadering, wat doen we met agendapunt 10, laten staan of willen we dit van de agenda afvoeren? Wie mag ik? Mevrouw van Kuilenburg.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, ik had de Griff hier al over gemaild. Het kan bij ons betreft van de agenda af, maar wel een verzoek aan de agendacommissie. Geen stukken van het college tijdens de agendacommissie dan ook niet op de agenda zetten. Je moet wel kunnen weten wat je besluit, wat je doorzet naar de raad.
Ja, dank u wel. Iemand anders? Mevrouw Zwaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me eigenlijk af, valt er dan op dit moment iets te bespreken? Wordt er iets medegedeeld? Want als dat niet zo is, dan lijkt het me ook niet nuttig om het op de agenda te laten staan.
Ja, dan maak ik eerst even het rondje af. De heer Van der Water.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik vraag me af, als we dit van de agenda afhalen, wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben voor het betreffende bestemmingsplan.
Dankjewel. De heer De Man.
Om daar een antwoord op te proberen te geven. Ik heb begrepen dat we, als we dit er nu afhalen en de omgevingswet gaat door, dat daar anderhalf jaar de tijd is om het huidige plan door te laten lopen en dat we nu dus geen besluit hoeven nemen.
Iemand anders nog? De heer Van Manen.
Ja, voorzitter, het is een beetje ingewikkeld dat u vraagt van willen we het laten staan of niet laten staan? Want er zitten geen onderliggende stukken onder. Dus we hebben niets om over te praten, dus dan kunt u het net zo goed afhalen.
Ook reden van.
Dank u wel.
Of er moet zoveel informatie komen vanuit het college dat we het ergens over kunnen gaan hebben.
Mevrouw Zierlijn.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik zou zeggen, we kunnen niet praten over een stuk wat er niet ligt.
Dank u wel. Volgens mij zijn we dan, de heer De Jong.
Wat ons betreft kan het van de agenda af.
Dank u wel. Dan wil ik eigenlijk vragen, is er iemand vanuit het college die hier nog kort een reactie op wil geven? Kunnen we dan met de opmerking van de heer De Man eigenlijk de uitleg dit onderwerp van de agenda afhalen? Ja, de heer Nijhoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of meneer De Man gelijk heeft, want die is geen wethouder. Dat is ook net als onze raadslid, dus ik zou dat wel bevestigd willen hebben.
Iemand vanuit het college die hier antwoord op kan geven? Mevrouw Hartman.
Voor de record, ik bevestig de uitleg die de heer De Man heeft gegeven. Wordt het anderhalf jaar verlengd. En in die tijd moet er een ontwerpbestemmingsplan, of omgevingsplan in dit geval, ter inzage worden gelegd.
Dank u wel. Nog één keer voor de goede orde. Kan die er nog steeds vanaf? Dank u wel. Dan schrappen we agenda punt 10. Naast agenda punt 10 hebben we ook nog agenda punt 4, een raadsinformatienota, stand van zaken theetuinenbeleid. Ook dit willen we bespreken tijdens het vaststellen van de agenda. Dit verzoek tot agendering is in een later stadium gedaan, in afwachting van de ontvangst van de informatienota. Door de agendacommissie dus al wel vast geagendeerd. Het betreft hier een verzoek vanuit het presidium en dat wordt in beginsel altijd gehonoreerd. De datum van de agendacommissie was 20 november en op 5 december is deze informatienota besproken in het college. Het tijdstip van het ontvangen van de benodigde informatie kan voor u een afweging zijn om dit agendapunt nu wel of niet te agenderen. Nogmaals, na het vaststellen van de agenda door de agendacommissie kan de agenda alleen worden gewijzigd door de vergadering zelf. Nogmaals de vraag aan u, laten we dit staan of wilt u het afvoeren? Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van Kuilenburg.
Ja, dankjewel voorzitter. Op de agenda laten staan, want wij hebben het verzoek ingediend om het theetuinenbeleid op de agenda te zetten. En toen was er nog geen informatienota, dus nee. Op de agenda.
Dank u wel, de heer Van Ochten.
Ja, graag op de agenda. Ik denk dat het er voldoende over te spreken is.
Dank u wel, de heer Van Maarne.
Ja, voorzitter. Concrete vraag aan de raad gesteld. En daar zou de SGP graag antwoord op willen geven. Laat maar staan.
Dank u wel. Nog iemand anders die? De heer Van Rossum.
Ja, wij vinden het ook prima om hem op de agenda te laten staan.
Dank u wel. De heer Bogeman.
Ja, ik kan me daarbij aansluiten.
Dank u wel. De heer Van Miltenburg.
Ik heb geen microfoon,
ik zal het even herhalen voor de opname. Ook de heer Miltenburg kan zich hier weer aansluiten. Nog iemand anders? Voor de rest. Dan laten we agenda punt 4 staan. Dan hebben we de agenda zo vastgesteld en hebben alleen agenda punt 10 afgevoerd van de agenda. Dan komen we bij agenda punt 3, spreekrecht inwoners. We hebben 6 insprekers op het onderwerp kleine windturbines. Daarnaast is er 1 schriftelijke inspraak op dit onderwerp van de heer Veldhoven, die toegevoegd zal worden aan dit agendapunt. Als laatste hebben we nog 1 inspreker over het onderwerp Burgt van Haafden. Het is de bedoeling dat we in totaal 15 minuten besteden aan het spreekrecht van onze inwoners. 7 keer 3 minuten gaat volgens mij iets over het totaal van 15 minuten heen. Houdt u zich dan alstublieft wel aan deze 3 minuten. Mocht ik denken dat u nog niet aan een afronding toe bent, dan zal ik bij 2,5 minuut aangeven dat uw spreektijd er bijna op zit. Als eerste is het woord aan de heer De Jel namens Stichting Het Waallandschap.
Goedenavond, ik zal het een beetje afraffelen in verband met de hele beperkte tijd. Dus ik ga het heel snel voorlezen. Stichting Het Waallandschap, waar ik dan penningmeester van ben, is in principe tegen hoge windturbines en windparken op land. Ook die er al staan in ons land. Dergelijke molens zijn immers industrieel en passen daarom alleen in grote industriegebieden zoals de Rijnmond. Maar we hebben het over kleine windmolens. Waar zijn kleine windmolens acceptabel en waar zeker niet? In de rest staat ook wel terecht over het Lingenlandschap. Op basis van landschappelijke kwaliteit, kleinschalig, idyllisch landschap, zijn windmolens daar uitgesloten. Citaat. Over de uiterwaarden, stevige kaders, onder andere Natura 2000, hoge landschappelijke waardering. Een enkeling ziet kansen voor duurzame opwek in de uiterwaarden. Conclusie, omgeving van de Lingen en de Waal zijn uitgesloten van kleine windmolens, want daar hebben we het over. Op andere plekken zouden kleine windmolens, en we hebben het over ashoogte 10 tot 15 meter, lag niet, kunnen, maar onder strikte voorwaarden. Ten eerste esthetiek en landschap, ten tweede milieu en gezondheid. Het eerste, opofferen van landschap is volkomen onduurzaam, strijd met elkaar. Duurzaamheid is ook behoud van het landschap. Zeker geen industrialisering met witte eenheidsworstmolens. Ja, worstmolens, dat klinkt een beetje gek, geloof ik. Allemaal witte molens zien allemaal hetzelfde uit. Bah. Het voorstel om EAZ-molens te plaatsen, die dus wel landschappelijk vanwege materiaal en kleurkeuze in aanmerking zouden komen, vinden we wel acceptabel. Maar kijk ook naar andere esthetische molens, zoals zogeheten wokkels. Ook als ze minder efficiënt zijn. Energieintensieve bedrijven met bijvoorbeeld koelcellen zouden meerdere van dit soort molens mogen plaatsen. Gaat het goed met de tijd? Oké. Dan over milieu en gezondheid. Wind is als energiebron schoon, maar windmolens niet per definitie. Er komen schadelijke stoffen vrij, zoals loslatende coating. In Flevoland zijn hoge concentraties BPA aangetroffen. Dat is bisphenol A. Tast het immuunsysteem aan van foetussen en van jonge kinderen. Ons hormoonsysteem en vruchtbaarheid worden aangetast. Dus kijk ook naar de nadelen, gezondheidsnadelen van windmolens in het algemeen.
Nog een halve minuut.
Ja, dat gaat helemaal goed komen. Afsluitend advies aan de Raad. Ga nog geen beslissing nemen volgende week op 19 december. Stel dat uit, ga er nog even heel goed over nadenken. Stel strenge kaders, dan weet iedereen waar die aan toe is. En voorkom je frustratie bij aanvragers. En check de gezondheidseffecten, ook die van de molens die wij dan wel landschappelijk acceptabel vinden, die EAZ. Want er zit ook een coating op, dat er niet alsnog bisphenol A of wat dan ook in het milieu en in onze lichamen terechtkomt. Dank u wel.
Dank u wel, mag u heel even blijven staan. Is er nog iemand uit de raad, van de Raad van Burgerleden die een vraag wil stellen aan de heer De Jel? Dan wil ik u bedanken voor uw bijdrage. En dan mag ik dan vragen mevrouw Vos namens het IVN Natuureducatie haar bijdrage met ons wil delen.
Goedenavond, mijn naam is Fieke Vos. Ik ben van IVN West-Betuwe, een van de 160 afdelingen van IVN, de IVN-organisatie. Een organisatie van natuureducatie en duurzaamheid. Een organisatie die mens en natuur wil verminderen en die zich hard maakt voor natuur. En daarom sta ik hier ook. Ik wil een korte mondelinge toelichting geven op mijn schriftelijke inbreng, die als het goed is u ook heeft ontvangen. Ik werd net niet genoemd, maar als het goed is, is hij er. Om te beginnen, wij steunen het streven van de gemeente West-Betuwe om meer eigen duurzame energie op te wekken en agrariërs de kans te geven om in aanvulling op zonne-energie, windenergie voor eigen gebruik op te wekken en liefst direct te gebruiken, zodat ook de netcongestie daarmee minder wordt. Maar de keus om voor die grote kleine windmolens van 30 meter masthoogte te gaan, verrust ons behoorlijk. Ik zie in de stukken ook nergens een onderbouwing waarom voor deze is gekozen en niet voor de kleinere. Ik zie daar geen afweging. En dat vind ik erg jammer. Deze molens zijn geen kleine jongens en zullen landschappelijk, zoals mijn voorganger zei, ook behoorlijk veel schade kunnen doen. Ik verwijs daarbij naar de inbreng van mijn opvolger in dit gesprek, van de Vereniging Behoud Lingenlandschap. Ook schriftelijk heb ik daarnaar verwezen. Wij steunen hun punt. Kies dus voor kleinere windmolens die veel beter passen bij de bedrijven en bij ons landschap. En kies ook voor een duidelijke afbakening waar ze wel en niet mogen en toets daarop. Maar IVN staat voor natuur. En natuur is vrijwel altijd de dupe van onze ingrepen. Of het dan gaat om wegen, flats, distributiecentra, dijken en molens. Altijd levert de natuur in. Vrijwel altijd. Terwijl we weten dat we al veel te veel aan natuur, aan biodiversiteit hebben ingeleverd. West-Betuwe is een groene gemeente en daar profileert hij zich ook mee. Maak dat waar. Kies voor een formaat windmolens die minder slachtoffers vergt onder vleermuizen en vogels en die minder in de weg staat van vogels op weg naar hun forageer- en overwinteringsgebied. Graag verwijs ik naar artikel 4.6 van het beleidskader wat voor ligt en waarin, ik citeer, staat: rekening moet worden gehouden met deze soorten en aantasting en verstoring moeten worden voorkomen. Dat is heel prima, maar het is ook vrij vrijblijvend en ik vraag me af hoe u dat gaat toetsen.
U heeft al een halve minuut.
Prima. Ik daag u uit om een stap verder te gaan. De agrariërs die windmolens plaatsen leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening en zullen er ook aan verdienen. De windmolens zullen altijd hoe dan ook schade leveren aan vogels en vleermuizen. Die schade moet geminimaliseerd. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, stimuleer de boeren en fruitteilers om op hun bedrijf te zorgen voor meer duurzaamheid. Namelijk te zorgen voor meer biodiversiteit door meer bodemleven, planten, insecten en dus meer eten voor die bedreigde vogels en vleermuizen. Stimuleer kruidenrijk grasland, ecologisch beheerde sloten, bloemrijke randen in het fruit, heggen waar mogelijk, zodat we in plaats van minder biodiversiteit meer biodiversiteit krijgen.
Bedankt voor uw bijdrage. Als u heel even wil blijven staan, dan kijk ik even rond of er iemand nog een vraag heeft aan mevrouw Vos.
Nee, dank u wel. Dan is de volgende inspreker mevrouw Willems, landschapsarchitect en beleidsadviseur voor de provincie Noord-Holland en diverse gemeenten binnen die provincie over hun beleid voor kleine windturbines. Aan u het woord.
Nou, dat scheelt weer, dan hoef ik dat allemaal niet te zeggen. Ja, mijn naam is Elle Willems, landschapsarchitect. Ik heb dus inderdaad afgelopen jaar, ik woon in Opijnen in de gemeente, ik heb afgelopen jaar de provincie Noord-Holland geadviseerd met een beleidsevaluatie en ook 6 gemeenten. En ja, ik las in de krant het bericht, er kunnen hier windturbines komen van 30 meter hoog met een totale tiphoogte van 45 of 50 meter. En toen dacht ik, ja, dit is echt te hoog. Ik ben eigenlijk niet gauw op zo'n avond aanwezig, maar ik dacht nu, ja, ik moet nu echt wel opkomen, want dit is gewoon te hoog. Ik ben wel voor duurzame energie, dus voor verduurzaming. Dat is natuurlijk superbelangrijk om CO2-uitstoot tegen te gaan, maar niet op deze manier. Ik had 3 beelden ingestuurd, maar ik begrijp dat we die nou niet tonen, maar die kunt u dan vast bij de stukken zien. Daarbij waren beelden van de EAZ-turbine van 15 meter hoog. En die zie je dan ook bij verschillende erven achter elkaar. En dat is denk ik redelijk inpasbaar bij de erven en de beplanting en bebouwing. Want dan wordt de totale hoogte 22 meter. En dat verhoudt zich dan op een of andere manier redelijk met elkaar. Dan is er een beeld bij van 20 meter hoog. En dan zie je, dat is de totale hoogte 30 meter. Maar die kunnen dan dus overal bij elk agrarisch bedrijf komen. En die gaan echt al boven die bedrijven uitsteken. Dus het betekent als je daar woont, rijdt of recreëert, dat je die gewoon wel overal gaat zien. En als je dan het derde beeld ziet van 30 meter hoog, dan rij je eigenlijk door een soort windpark. 50 meter is echt heel hoog. Het is gewoon dik 2 keer zo hoog als de beplantingen en de bebouwing in het gebied. En dat is gewoon, ja, denk ik, heel erg ruimtelijk niet gewenst. Dan is het landschap echt, daar heb je gewoon spijt van over een paar jaar. Dan zie je overal die windturbines. Nou ja, ik ben dus wel voor duurzame energie. Als je de kleine windturbine combineert met zonne-energie op de daken, dan vond ik dat een hele mooie aanvulling. Want de windenergie is 's nachts en ook veel in de winter. De zon is overdag en in de zomer. En dan kun je al voor een heel groot deel bijdragen aan de behoeften van de agrarische bedrijven. Het zal misschien niet voor alle bedrijven dekken, maar die combinatie maakt het denk ik toch al een heel goed op weg.
U heeft nog een halve minuut.
Heel mooi. Dus ik pleit voor windturbines voor niet hoger dan 15 meter ashoogte. En hoop dat we dan bij kunnen dragen en duurzame agrarische bedrijven en behoud van een goed landschap.
Dank u wel. Ook voor u geldt, als u nog even wil blijven staan, kijk ik of er nog vragen zijn van de aanwezigen. Raads- of burgerleden, dat is niet het geval. Dan wil ik ook u bedanken voor uw bijdrage. Dan is het woord aan de heer Reinen namens erfgoedvereniging Heemschut. Is die misschien ook aanwezig? Ja. U komt volgens mij vers binnen.
Nou, ik kom net binnen. Ik heb een tijd op het stadhuis gezeten. Oh. We hebben een aantal prachtige zalen, maar er was niemand.
Wilt u eventueel iets later inspreken? Hebben we de volgorde omdraaien?
Als er nog sprekers voor me zijn, maar ik kan nu ook, ik brand wel los hoor. Ja? Ik heb op het stadhuis even uit zitten rusten.
Ja.
Dus, maar ik heb wel alle hoeken van het stadhuis gezien.
Oké, okay, het enige wat u waarschijnlijk niet mee heeft gekregen, maar dat wil ik even herhalen, dat u 3 minuten heeft om in te spreken. En na 2,5 minuten zal ik u herinneren dat de tijd er bijna op zit.
Oké, okay. Dankjewel voorzitter.
Alsjeblieft.
De Bond Heemschut heeft in haar doelstellingen staan bescherming van cultuurmonumenten en landschap in Nederland. Daardoor zijn wij als belanghebbenden in deze situatie. Ik wil even ingaan op de beleidsnota Belvedere uit 1979... Daar zijn een aantal bijzondere gebieden in Nederland geselecteerd en aangewezen met een hoge cultuurhistorische en waardeidentiteit. Daarnaast zijn delen van dit landschap ook nog door UNESCO gewaardeerd vanwege de Nieuwe Hollandse Waterlinie, met haar bijzondere landschap aanwezig rond deze linie. Deze rapportage zal nog wel ergens in het stadhuis in de La liggen en ik heb het dringende verzoek om die cultuurnota Belvedere nog eens een keer op tafel te leggen voordat u een besluit neemt over deze windmolens. Enkele losse kreten uit die notitie van Belvedere. De karakteristieken tussen buitendijkse gronden, kleinschalig, besloten, oevermallen en grootschalige openkommen. In planmatige ontginning eenden, kooien, grienden, populiere bossen en verspreid gelegen boerderijen. De karakteristieke dijktracees, dijkdorpen en vergezichten. Kleinschalig lingenlandschap met buiten de dijk natuurlijk meanderende lingen. Karakteristieke dijkwoningen met langgerekte stratenpatronen. Een besloten, kleinschalig, gaaf oevermallenlandschap met bochtige wegen, onregelmatige perceelspatronen, waaronder kromakkers, wielen, hoogstaanboomgaarden, boerderijen op woerden met vloedschuren. De oude dragers van het eeuwenoude landschap. Het RES, dat is voor de energietransitie, heeft bij haar plannen voor een eventuele plaatsing van windmolens het liggenlandschap om bovengenoemde redenen ontzien. Dus ze zeggen, nou, dan moeten we daar niet in gaan zitten knoeien. Hier zijn geen grote windturbines vanwege de eerder genoemde bijzondere landschap met hoge cultuurhistorische waarde. Dus die hebben het eigenlijk al gezegd, dat landschap moeten we niet aantasten. Ik zag een stippenkaart op internet van de agrarische bedrijven die eventueel zo'n molen zouden willen kunnen plaatsen. Als dit door zou gaan, is het landschap vernietigd met deze boerderijmolens.
U heeft wat een halve minuut.
Wat is een gulden middenweg? En om hoeveel molens gaat het dan? Je zult alle aanvragen gelijk moeten behandelen als die bij de gemeente binnenkomen. En als er een verdienmodel aan zit, zullen naar verwachting vele aanvragen hier binnenkomen die gelijk behandeld moeten worden. Als je niet oppast, wie ga je bevoordelen en wie niet? Het voorliggende beleidsplan past in het geheel niet in dit bijzondere landschap. Het zou een ramp betekenen voor dit bijzondere gebied. Moet de duurzaamheid verdienmodel ten koste gaan van het zojuist beschreven landschap, voorzitter? Ik dank u voor de... Ik heb dit stuk ook via de Griffie naar u toegestuurd.
Ja, dat is toegevoegd. Dank u wel.
Dank
u
wel.
Als u heel even wil blijven staan, dan kijk ik of er nog een vraag is vanuit aanwezige raads- of burgerleden. Dat is niet het geval. Dan wil ik u ook bedanken voor uw bijdrage. Dan is vervolgens de heer Van Veen namens het Lingenlandschap aan het woord.
Voorzitter, de vereniging Bouw het Lingenlandschap is natuurlijk ook een voorstander van die hele energietransitie. Energietransitie vinden we natuurlijk toch lastig. Als we de grote windturbines op dit moment nemen, dan kijken we daar natuurlijk toch met gemengde gevoelens naar. Maar ook nu vindt een nieuwe ontwikkeling plaats. En dat zijn de windturbines bij de agrarische bedrijven, bij de boerderijen. En wat is het grote twistpunt, met name in de nota die u nu voor u ligt, is de hoogte van de windturbines. In de nota staat dat u de 30 meter masthoogte en 50 meter tiphoogte wil hebben. Nou, dat kun je nauwelijks meer een kleine windturbine noemen, want als je dat zo ziet in het landschap, is dat verrekte hoog. Het zijn echt joekels van windturbines. Als je ze afzet tegen onze kerktorens, dan zijn de kerktorens nog lager dan de windturbines. Dus wij vinden dat we daarin geen balans is tussen de voorgestelde windturbines en de belangen van de agrariërs en de fruitdelers. Dus wij zouden graag, en dat zijn de vorige insprekers, zijn er ook al van diezelfde mening toegedaan, dat er aanmerkelijk lagere windturbines komen. Onze voorkeur heeft ook de 15 meter en dan kom je aan een tiphoogte van 21 meter, zou onze voorkeur hebben. Maar ja, wij zijn ook in onderhandeling geweest met allerlei politieke partijen, we zijn bij iedereen op bezoek geweest. En dan hoor je wel geluiden dat het zegt, nou misschien is het toch goed om 20 meter vast te houden. En dan kom je 20 meter en dan kom je op 25 meter tiphoogte. Het zou ook nog mogelijk zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar die 15 meter. En als die kleine windturbines er komen, die leveren nog voldoende energie op voor de middelgrote bedrijven die het betreffen. Dan het landschap. Er zijn al een paar gedeeltes van dit gebied uitgesloten. Dat betreft dan GNM en de groene ontwikkelingszone, et cetera. Dat weet u. Maar wat nog niet uitgesloten is, is het hele gebied langs de Lingen.
U heeft nog een halve minuut.
En ook de RES heeft daar inmiddels al een uitspraak over gedaan. En we zouden graag willen dat u daar zich ook aan houdt. Dan nog heel kort over de toetsing. U zou een toetsingkader moeten vaststellen. Dat lijkt ons goed. En we gaan tot slot, zeggen wij, hoe nu verder? Terugbrengen, zeggen we, punt 1 van de hoogte. Liefst naar 15 meter. En de top tot 21. Uitsluiten van de kwetsbare gebieden. En een helder toetsingkader vast te stellen. De Raad heeft op spoed aangedrongen, dat begrijpen we. Maar we zeggen, zorgvuldigheid gaat voor uiteindelijk de snelheid.
Dank u wel.
En we zouden, kom ik toe. Ik moet toch even over die grens heen gaan. Laat mij het dan even zijn. Tot slot zou ik u willen zeggen, stel de vaststellen van de nota nog even uit. Beter zeggen we, een hele goede zorg omtrent de hoogte, dan uiteindelijk dat u een nota vaststelt waar we uiteindelijk terug gaan. Want u kunt het nooit meer terugdalen als u er eenmaal zover bent. Dank u wel.
Dank u wel. Iemand nog een vraag? Niet vanuit het publiek? Nee. Daarom zei ik ook nadrukkelijk van de aanwezige raads- of burgerleden. Bedankt voor uw bijdrage. Dan is het woord aan de heer Kroes, voorzitter afdeling de Betuwe van Landbouworganisatie.
Goedenavond aanwezigen en voorzitter, dank u wel. Ik ben Gert Kroes, ik ben agrarisch ondernemer in dit gebied en ik verdedig hier de lange van de agrarische sector namens LTO. Wij zijn in grote lijnen zeer content met dit beleidskader. Als ik u even mee mag nemen in een 15 meter, zoals hier en daar wordt geopperd. De investering van die 15 meter is €90.000. Als u dat 5% voor bij de bank haalt bij een groenfinanciering en we tellen ook nog eventjes 5% afschrijving per jaar. Dan, en nog €2.000 onderhoudskosten, want ik heb een offerte daarvoor thuis liggen. Dan kost zo'n ding €11.000 per jaar. Hij wekt 20.000 kilowatt op. Dan kunt u voor de snelrekenaar 55 cent per kilowatt. Dan gaan we op dit moment dus geen kleine windmolens voor geplaatst worden. En kunnen we als agrarische sector niet mee, helaas niet meedoen aan de energietransitie die zo gewenst is door ons allen. Daarom pleiten wij voor de hogere windmolens. Puur en alleen niet omdat het een verdienmodel is. Dat is uit den boze. Ik kan u ook een voorbeeld geven van een 30 meter mast. Die kost 1,5 ton, oftewel €150.000. Doe je weer 10% rente en afschrijving, zit je aan €15.000. Beetje onderhoud erbij, €3.000 is ook €18.000. Maar goed, hij brengt ook 60.000 kilowatt per jaar op. Dan zit je aan een stroomprijs van tussen de 25 en 30 cent. Dat is een beetje waar we bij, denk ik, in de toekomst naartoe gaan. Dat is denk ik de manier om naar deze situatie ook te kijken. Wij pleiten voor, laat het doorgaan zoals het is. Er zijn heel veel gebieden uitgesloten waar de aantal natuurverenigingen zo bang voor zijn. Dus ik denk, en bovendien in verband met de BOPA, de gemeenteraad mag per aanvraag beslissen of die wel of niet gewenst is. Dus ik denk dat er een hoop aanwezig hier is, ook daar is het te veel angst voor hebben. Ik wil het hier eigenlijk belaten en hopen dat de raad instemt met het beleidskader zoals die er nu ligt.
Bedankt voor uw bijdrage, keurig binnen de tijd. Iemand van de aanwezige raads- of burgerleden die nog een vraag heeft aan de heer Kroes? Nee, dan wil ik ook u bedanken voor uw bijdrage. Als laatste inspreker is mevrouw Warnes aan het woord, voorzitter van het bestuur van de Burg van Haafden, dus waarschijnlijk ook over een ander onderwerp. Aan u het woord.
Ja, een andere wind, een frisse wind. En dan heb ik het over de Burg van Haafden van de laatste 2 jaar. Ik wil van tevoren even duidelijk zeggen, jullie hebben me misschien wel vaker gezien. Ik ben ook burgerraadslid van de ChristenUnie, maar ik zit nu echt daadwerkelijk met mijn pet voor het bestuur op. Ik wil het ook heel erg duidelijk gescheiden houden. Vic Asselberg, mijn bestuurslid, zou hier staan, maar hij kon wegens familieomstandigheden niet komen. Dus ik neem het verhaal even over. Dat wou ik even heel transparant hier neerzetten. Ga ik beginnen. De Burg van Haafden bruisend maken, dat was een van de kernagendapunten van Haafden. We hebben daar heel hard aan gewerkt, 2 jaar lang, om weer een positief begrip te worden in de omgeving. Het was, maar het is nog steeds heel hard werken. En eigenlijk willen wij, en ik spreek niet voor mezelf, maar de halve tafel is hier gevuld met vrijwilligers, mensen van de vereniging, Mooi Haafden zelf als platform, om ook dit voorstel te steunen. Maar wij willen dus niet langer stilstaan bij het verleden. We willen vooruitkijken. We willen ook niet meer het etiket hoofdpijndossier hebben, wat jarenlang zo geweest is. Als nieuw bestuur en met ons team van medewerkers en vrijwilligers willen we juist de energie en de tijd liever besteden aan het maken van een toekomstbestendige burcht van Haafden. We zijn begonnen met bouwen. En wij geloven daarin, hè? Dus we hebben onze mouwen opgestroopt. En sinds eind 2020, 2021 zijn we aan de slag gegaan. En dat was pittig, aangezien COVID nog speelde. Maar er lag ook heel veel werk om op te ruimen. Financieel hebben we orde gebracht, ook inzichtelijk gemaakt, dat was met name nodig. En de organisatiestructuur goed neergezet. En meer informatie heeft u kunnen lezen in de uitgebreide notitie. Daarbij hebben we gewerkt aan duidelijke afspraken met de gemeente. We hebben veel gesprekken gehad. Constructieve vergaderingen en een prettige samenwerking. Soms stoeien over de thema's, stoeien over de rollen, verantwoordelijkheden, taken. Waar hoort nou wat? Maar onze intentie was, laten we nu voor eens en altijd duidelijk zetten. Zodat we vooruit kunnen. En dat hebben we heel goed gedaan met elkaar. Vanuit onze visie en onze rol als bestuur en ook onze medewerkers, wij geloven in de toekomst van de burger van Haafden. En dat is altijd een vertrekpunt geweest, dat je visie hebt voor iets wat je in Haafden kan realiseren. Haafden heeft niet zoveel meer, helaas. Het laatste café is weg, maar de burger van Haafden is echt een ontmoetingspunt geworden. Het is een plek waar, wat wij noemen, zeg maar, om verbinding te maken. Tussen beleven, plezier, leren, delen en meeleven.
Alles wat, een halve minuut.
Alles wat bijdraagt aan een leefbare samenleving. En dat willen we zijn, nu en in de toekomst. En juist in een samenleving waar het steeds complexer wordt. Waar individualisme is, waar eenzaamheid is, willen we juist dat ontmoetingspunt zijn. Samen met onze vrijwilligers. En als jullie nu kijken, en misschien hebben jullie ook al wel het sociaal jaarverslag gelezen van 2022. Ik hoop het tenminste dat jullie daar de tijd voor genomen hebben. Kunnen jullie zien aan de activiteiten die we doen voor oud, jong, voor multiculti, dat wij gewoon midden in de samenleving willen staan. En ik vraag u, geef ons die kans verder te bouwen aan wat we nu gestart hebben 2 jaar en door te bouwen. Dank u wel.
Dank u wel. Iemand nog een vraag aan, ben ik uw naam even kwijt,
Bouwkje.
Mevrouw van Warnes. Nee, dank u wel. Dan wil ik nogmaals alle insprekers bedanken voor hun inbreng. En dan gaan we verder met agenda punt 4. Bij dit agendapunt wordt u door middel van een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van, van de huidige theetuinen in West-Betuwe. In de raadsvergadering van 3 april 2023 is door de raad gevraagd om een theetuinenbeleid op te stellen. Om inzicht te krijgen in de bestaande regelgeving en tegelijk de noodzaak en het doel te onderzoeken van nieuw beleid, is besloten te starten met een inventarisatie van de huidige theetuinen. De informatienota die toegevoegd is aan dit agendapunt is de uitwerking van deze inventarisatie. Is er iemand die ik hierover als eerste het woord mag geven in de eerste termijn? Mevrouw van Kuilenburg, de heer van Miltenburg, de heer van Ochten. De heer, dan doe ik eerst mevrouw Zierlijn, de heer De Jong, de heer De Man, de heer Bogeman, de heer Van Rossum en de heer Van Manen. Dan is het eerste het woord aan mevrouw Van Kuilenburg.
Dankjewel, voorzitter. De fractie van LHB heeft dit op de agenda gezet om dit te bespreken. De raad heeft op 11 april jongstleden en 25 april jongstleden theetuinen besproken en de wethouder meegegeven dat wij eind van dit jaar een raadsvoorstel krijgen betreft theetuinenbeleid. De wethouder heeft dit toegezegd. Later zagen wij in de bestuurlijke agenda dat het geagendeerd stond voor Q1 in 2024. Ik heb toen aangegeven dat het uiterlijk in januari 2024 behandeld moet worden. Mocht er nog eventueel juridisch iets geregeld worden, dan hebben wij nog tijd voordat het seizoen begint. Daarna stond in een het theetuinenbeleid voor Q2 2024 op de agenda. Wij als presidium gingen hier niet mee akkoord en de Griffie zou dit ook bespreken in het driehoekse overleg. Tot onze verbazing is het nog steeds niet gewijzigd en het wordt ook nog eens bevestigd in de informatienota. Op 6 december jongstleden hebben wij een informatienota theetuinenbeleid ontvangen van het college. De verbazing wordt steeds groter dat de wethouder zich niet aan de afspraken houdt. Er staat daar beschreven dat het verdere proces en de mogelijke scenario's om tot harmonisatie en beleid te komen, willen we in samenspraak met de Raad vormgeven. Om de input van de Raad op te halen is onderstaande vraag geformuleerd. En dan bij het vervolg. Met de input van de Raad kunnen we bepalen wat de vervolgstap gaat zijn. Tegelijkertijd vindt brede participatie plaats, namelijk via extra beeldvormende vergaderingen met de Raad, input van de theetuinen zelf, de stakeholders en omwonenden. Vraag aan de Raad staat beschreven, welke aandachtspunten wil de Raad aan het college meegeven? Onze fractie wil meegeven, voer de opdracht van de Raad uit, zodat wij in januari een besluit kunnen nemen. En dan in de bijlage 1. Volgens ons heeft de wethouder niet aan het team van de Griffie gevraagd hoe de tour theetuinen van 9 september jongstleden is gegaan. Als ze dat wel heeft gedaan, dan had zij geweten dat er op het overzicht theetuinen staan die niet meer bestaan. Ook staan er theetuinen bij die geen theetuinen zijn. Neemt de wethouder de raad wel serieus? Tot zover het eerste termijn.
Dank u wel. De heer Van Miltenburg.
Dank u wel, voorzitter. Nou, op zich heb ik niet zo heel veel opmerking, maar als je kijkt naar de definitie van de rechtbank in Den Haag, wat een theetuin is, daar staat, de West-Betuwe heeft in zijn beleid, tenminste nemen ze voor om daar in het voorjaar en het najaar en het begin en het einde altijd te geven. Maar dat is volgens het theetuinenbeleid, volgens die rechtbank, geen doel op zich. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom mag je in de winter een theetuin geen warme kop chocolademelk gaan drinken of iets dergelijks?
Dank u wel. De heer Van Ochten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Van Kannenburg heeft het volgens mij helemaal prima verwoord. Zoals ze vanaf vorig jaar, de lente van dit jaar op een gegeven moment, deze hele materie met elkaar besproken hebben. Zowel in het presidium als in de raad. Laat ik vooropstellen dat ik blij ben op zich met de aanpak, maar niet met het moment. Ik vind het eigenlijk op een gegeven moment schandalig dat het op dit moment alleen maar een voorstel ligt hoe we moeten komen tot beleid, terwijl het verzoek van het presidium, eigenlijk de opdracht van het presidium en ook van onze raad is om dit op een gegeven moment al veel eerder op een gegeven moment afgerond te hebben, namelijk lopende dit jaar en dan uiterlijk op een gegeven moment voor het nieuwe seizoen. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen wat haar reactie is op de termijn. En waarom het komt dat het zo lang duurt.
Dank u wel. Mevrouw Zierlijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Behalve de goede schets van de gang van zaken, ben ik eigenlijk een beetje in verwarring, omdat ik lees in dit raadsvoorstel dat er een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning nodig is. En in het overzicht in bijlaag 2 staat dat er ook theetuinen bij zijn die geen exploitatievergunning hebben. Nou, misschien sluit dat aan bij mevrouw Van Kuilenburg dat theetuinen zijn die helemaal niet meer bestaan. Maar mijn vraag eigenlijk is terug naar het college. Als je een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning moet hebben, wat voegt een theetuinenbeleid dan nog toe op die twee vergunningen?
Dank u wel, de heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wat ons betreft heeft theetuinenbeleid geen prioriteit. Wij vinden het zonde van de capaciteit van onze ambtenaren. Er liggen in deze gemeente belangrijke zaken. Als in de nood gevraagd wordt een aandachtspunt, dan wil ik zeker zeggen een minimale regeling met minimale regels en niet weer een opgetuigd waar er ondernemers die een theetuintje hebben met allerlei vergunningen en allerlei regels te maken hebben en het uiteindelijk onmogelijk maakt. Dank u wel.
Dank u wel, de heer De Man.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het woord bovenaan deze
informatienota zegt het al. Wij worden geïnformeerd wat de stand van zaken is. En ik sluit me eigenlijk helemaal aan bij mijn vorige spreker. Die zegt minimaal beleid en doe dat zo goed mogelijk. En neem daar in ieder geval wel de tijd voor. De theetuinen die hier opstaan, die draaien allemaal. En die kunnen ook volgens mij gewoon de ding blijven doen. En als er een nieuw theetuinenbeleid komt, doe dat zorgvuldig en weeg het allemaal netjes tegen elkaar af. Dank u.
Dank u wel, de heer Bogerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren toch wel in verwarring gebracht door de nota zoals die hier nu ligt. Want wat zegt die nu eigenlijk? Heel veel dingen die op een rij gezet worden, die maken het overzicht echt onthutsend. Van al die theetuinen die er zouden zijn, is er geen één die aan dezelfde regels voldoen. En als het zo is dat er al vergunningen noodzakelijk zijn voor theetuinen, dan zouden we af kunnen met het vergunningenstelsel zoals we dat al kennen. Ik vind ook dat de tijd die verlopen is sinds de eerste bespreking van dit onderwerp en nu de presentatie van de informatienota wel heel erg lang heeft geduurd. Ik moet gewoon als uitgangspunt nemen dat gelijke monniken gelijke kappen. Dus voor alle theetuinen moeten dezelfde regels gehanteerd worden. Als je het zo beschouwt, wordt er nogal fors gedoogd in onze gemeente. En we moeten dus afvragen of dat wel een goede gang van zaken is. Concluderend kan ik zeggen dat als het niet lukt om op enige termijn iets fatsoenlijks op papier te krijgen, wat uitsluitsel geeft over hoe te handelen met theetuinen, we dan eventueel kunnen besluiten om voorlopig nog door te gaan met gedogen, maar wat onze fractie betreft niet langer dan 1 jaar. Zover, voorzitter.
Dank u wel, de heer Van Rossum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij wat de Partij van de Arbeid zei. Ik denk dat ook voor theetuinen, voor een hele kleine doelgroep, dat we niet te veel op moeten tuigen. Voor de rest denk ik dat de stappen die gezet worden wel goed zijn. Maar dus zoals gezegd, steekt er niet te veel energie in. En ik heb een technische vraag eigenlijk daar nog over. In het stuk staat dat met de invoering van de Omgevingswet een paraplu-bestemmingsplan niet meer mogelijk is. Kan de wethouder aangeven of dat... ik neem aan dat een paraplu-bestemmingsplan nu gewoon zijn rechtskracht houdt. Klopt dat ook? Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Manen.
Ja, voorzitter. Dank u wel. De aanleiding dat wij dit stuk, dat wij het fenomeen theetuin bespreken, komt omdat we inderdaad een nadrukkelijke discussie gehad hebben over een theetuin. Met daarbij de vraag, wat is nu een theetuin? Toen is het woord theetuinenbeleid gevallen. Toen ontdekten we dat er in bestemmingsplannen wel hier en daar een beleid staat, maar dat er geen gemeentelijk beleid is. En toen hebben wij als raad gevraagd, daar moeten we iets voor bedenken. Dus ik wil de wethouder bedanken dat ze een informatienota heeft gestuurd. Ik ben het wel met een aantal voorgaande sprekers eens dat het resultaat in die tussentijd in deze informatienota relatief mager is. Maar daarbij gesproken ben ik dus wel van mening dat we duidelijkheid moeten hebben in onze gemeente over theetuinen. Er zijn 3 gemeenten samengevoegd, er is verschillend beleid, dus ik denk, en dan kijk ik even naar de D66 inbrak, dat er niet alleen gedoogd wordt, er is gewoon verschillend beleid, waarin dus verschillend geacteerd wordt, op verschillend beleid. Dus ik denk dat het goed is dat we daar uniformiteit in aanbrengen. Het zou heel erg gewenst zijn om dat vlot te doen, want het seizoen komt eraan en dan is het belangrijk dat er dingen geregeld kunnen worden. Er staan een concrete vraag in de informatienota. En die concrete vraag is, welke aandachtspunten wil de raad aan het college meegeven? Daar hebben we als SGP over nagedacht. De eerste vraag is die we wel zouden willen hebben is, wat zijn nu de verschillen in beleid? Want als we verschillend beleid hebben, dan is het ook wel erg wenselijk om te zien wat de verschillen zijn. Waar mag wat wel, waar mag wat niet? Een tweede is, en dat gaat het puur praktisch. Tekenenbeleid moet ook duidelijk zijn, zodat we niet onduidelijkheid hebben of het nou precies 100 vierkante meter is, of dat die 100 vierkante meter misschien wel een overkampje mag hebben van dat terras, om als het regent ook nog droog te zitten. Wij zouden dat overigens wensen, voorzitter. Als een SGP gaat fietsen, zit hij ook graag droog onder een overkappertje. Met meneer Van Miltenburg ben ik van mening dat ook in de winter gefietst wordt en rondgereden wordt, dat je dan ook graag een theetuin aan zou willen kunnen doen. Maar nog wel wat diepergaand. Er staat in het stuk dat er een omgevingsvergunning nodig zou zijn, moeten zijn. En een exploitatievergunning, zoals ik aanziet. Dan vraag ik mij af in welke omgevingsvergunning kan heel zwaar ingezet worden. Een stuk omgevingsdialoog en dergelijke. Zou de wethouder wel over het vergunningtraject, zoals dat hierin staat, wat duidelijkheid kunnen geven wat beoogd is, welke vergunningen voorzien zijn en of er überhaupt dan nog iemand is die eraan durft te beginnen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Voor een reactie of beantwoording op de gestelde vraag is nu het woord aan de wethouder, mevrouw Hartman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen en ook inbreng, want dat is ook de bedoeling van vanavond. We hebben een raadsinformatienota gestuurd. Het college heeft dat gedaan met de vraag welke aandachtspunten heeft u. En ik heb er inderdaad een aantal gehoord en ook genoteerd. Maar die zijn vaak ook gekoppeld aan vragen en die zal ik proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daar waar wat meer nodig is, en ik denk vooral even aan de laatste vraag van meneer Van Manen over het omgevingsvergunningentraject. Daar kom ik zo meteen nog even terug, maar ik schat zo in dat die schriftelijk beantwoord gaat worden. Omdat dat, althans dat is het verzoek, hè, aan uw raad, omdat daar misschien wat meer voor nodig is om dan een simpele beantwoording vandaag in deze oordeelsvormende raad. Ja, dan de vraag die een aantal fracties hebben gesteld, hè, want ik wil toch even een herinnering roepen, een aantal van u deed dat ook. We hebben in april een bestemmingsplan behandeld van één specifieke theetuin, om dat wel even helder hebben. Maar bij de discussie over die specifieke theetuin, want daar ging dat bestemmingsplan over, kwam ook naar voren van ja, hoe zit dat nou eigenlijk met dat theetuinenbeleid? Want daar spraken wij intern over, over het theetuinenbeleid. Ja, en dat is eigenlijk opgenomen in bestemmingsplannen. Maar niet in alle bestemmingsplannen. Hè. Daar werd ook de conclusie over getrokken. Van nou, ja, het hangt er dus vanaf waar je de theetuin hebt, of er een regeling is in een bestemmingsplan of niet. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen proefde ik ook wel bij uw raad de behoefte om ja, toch te gaan onderzoeken, want dat is wat we natuurlijk dan moeten doen, om te harmoniseren. Want dit is een van de weinige zaken, zeg maar, in de gemeente West-Betuwe die we niet geharmoniseerd hebben, maar waar misschien wel een behoefte aan is om dat te doen. Dus dat was even de context van toen, hè, want het is alweer een tijdje geleden. U heeft ook het verzoek gedaan toen van nou, ga dat eens uitzoeken, hoe zit dat met dat theetuinenbeleid. En de reden waarom het zo lang heeft geduurd, heeft gewoon te maken met capaciteit. En het is opgepakt door economische zaken, want dat is ook wat gebeurd is, want daar is het terecht gekomen. Niet in eerste instantie bij ruimte, maar vooral bij economische zaken, omdat de gedachte was van ja, theetuinen, dat zijn toch bedrijven en het gaat over de inhoud. Dus die zijn daarmee begonnen en die hebben ook, ambtelijk is daar ook via de griffie contact geweest over nou, wanneer kun je iets aanleveren en wanneer niet. Nou, dit was het maximaal mogelijke ambtelijk om dit nu aan uw raad voor te leggen met de vraag, kunt u inbreng geven? Er staat ook wel iets in over het vervolg. En ik begrijp dat u zegt van ja, het liefste voor het nieuwe seizoen. Maar de theetuinen, zoals ze nu functioneren, functioneren ze al een aantal jaren. Zeker degene die geen uitbreidingsambities hebben. Dat gaat eigenlijk al jaren zo. En dat de verwachting is dat dat ook zo zal blijven. Iets anders is of je dat wil. Dus er is niet zoveel aan de hand als het nieuwe seizoen begint. Want dat is vorig jaar ook gewoon begonnen. En toen hebben de theetuinen gewoon gefunctioneerd. Maar iets anders is van, zou je dan niet willen gaan werken aan een harmonisatie, zodat het nieuwe theetuinbeleid, laat ik maar even zo noemen, voor iedereen geldt die een theetuin heeft of een theetuin wil beginnen. Dus ik vind dat wel een gerechtvaardigde vraag. En daarom hebben we ook een voorstel gedaan in het kader van de nieuwe omgevingswet. En dat heeft u ook kunnen zien, om te gaan beginnen met beleidsregels. Want dan is er, dan heb je in ieder geval iets die uiteindelijk zouden moeten uitmonden in een omgevingsplan. En dat zou inderdaad misschien een paraplu-bestemmingsplan kunnen zijn. Want de omgevingswet geeft heel veel ruimte daarvoor. En dat zou je dan ook weer op die manier kunnen doen. Maar dat zijn we nu aan het onderzoeken, welke vorm en of dat ook kan. Maar het moet ook wel kunnen, want we gaan niet mensen blij maken met een dode mus. Dus het zou kunnen dat we dat het beleidsregels blijven. Maar daar willen we in ieder geval mee gaan beginnen. Dan is er in ieder geval wat. Dus dat even de context van waar we nu staan. Wat er ambtelijk mogelijk was tot nu toe. Wat er is, wat we van uw raad vragen. En dat we dat ook zeker mee gaan nemen in dat te vormen beleid wat in Q2 op de bestuurlijke agenda.
Een interruptie van de heer De Water.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik heb even een vraagje aan de wethouder, want we hebben hier allemaal ingesproken nu. Mm-hmm. We hebben allemaal aangegeven wat wij belangrijk vinden, zeg maar, als partij. Moet het dan ook zijn dat in de winter bijvoorbeeld een kop chocolademelk wel mogelijk wordt? Minimale regels heb ik hier gehoord. Neemt u dat gewoon één op één over in het beleidskader wat nu opgesteld gaat worden? Bijvoorbeeld geen alcohol, voorzichtig met alcoholvergunningen. Geen concurrent van de huidige horeca die er al is. Wordt er ook naar gekeken? Dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die zeker van belang zijn om zo'n nota op te stellen. En wanneer komt u daarmee naar buiten?
Nou, u heeft daar zeker gelijk. We nemen dat zeker mee. Hè? Want dat is ook de reden waarom we dit zo voorleggen. Want uiteindelijk is het college natuurlijk bevoegd om beleidsregels te maken. Maar we vinden het belangrijk, eigenlijk ook wel essentieel gezien het verzoek van de raad, om de wensen die uw raad hier kenbaar maakt, om die gewoon te onderzoeken. En als het kan, om die mee te nemen. Want het zou betekenen, als je, hè, want gewoon heel praktisch, natuurlijk zou het mogelijk moeten zijn om een kopje koffie of chocomel, wat dan ook, in de winter te kunnen drinken. Maar we hebben wat er nu is in de bestemmingsplannen en wat ook in die definitie staat, want dat hebben we niet voor niks opgenomen, is dat het meestal gekoppeld is aan een seizoen. Dus dan zou je kunnen zeggen, we gaan dat verruimen of we gaan dat op bepaalde momenten openstellen. Dat kan, want dat is allemaal mogelijk met als je beleidsregels gaat maken. We hebben dit eigenlijk alleen maar willen laten zien ter vergelijking wat er nu is en wat nu onder definitie van theetuinen, wat daaronder valt. Ja, dus dat is meer ter inspiratie, maar natuurlijk, dat gaan we zeker meenemen, want anders zou ik hier niet zitten om uw mening op te gaan halen. Even kijken. Dan de vraag van GroenLinks. En dat vond ik op zich wel een wezenlijke. Wat voegt nou theetuinenbeleid nog toe als je kunt volstaan met een omgevingsvergunning en een exploitatievergunning? Nou, dat antwoord staat eigenlijk ook in de raadsinformatienota. Want dat, als je dat los zou laten, dus als je zou zeggen, nou, je kunt volstaan met een omgevingsvergunning, exploitatievergunning, dan is het ook meteen de grens met horeca weg. En dat was nou juist de reden, ik denk ook aan de uitspraak van de rechtbank, want die heeft dat eigenlijk ook bevestigd, dat er een grens is. He, dat er een grens is wat nog theetuin is en wat horeca is. En dat was nou juist precies ook waar het in april in de raad ook over ging. Je hebt theetuinen, die zijn gewoon theetuin en die zijn dat al jaren en die blijven dat jaren op dezelfde manier doen. En die vallen gewoon onder die definitie. Maar je hebt ook theetuinen, die hebben een zekere ambitie. Hè, en natuurlijk, dat mogen ze hebben. Maar dan zou je die grens wel eens over kunnen gaan omdat men bijvoorbeeld alcohol wil gaan schenken. Nou, en dat is de reden eigenlijk waarom we zeggen van nou, dat theetuinenbeleid toch natuurlijk zeker wel een meerwaarde heeft, omdat je daar wel duidelijkheid over wil geven.
Een interruptie van mevrouw Zierlijn.
Maar die omgevings- en exploitatievergunning, die zegt toch dat je geen alcohol mag schenken. Dus zou je dan in het theetuinenbeleid kunnen gaan vastleggen dat je dus dan wel alcohol gaat schenken? Ik begrijp u misschien niet helemaal goed.
Nee. Nou ja, maar kijk naar de definitie van theetuinenbeleid. Dan zie je dus dat daar, net als bijvoorbeeld theeschenkerij, hè, zeg maar. Ja, daar wil je toch duidelijkheid over hebben. Ik bedoel, ik zou dan anders, want als u gelijk zou hebben in uw vraagstelling, ja, dan heeft het ook geen zin, want de raad heeft zelf eigenlijk gevraagd, zoek dat nou eens uit, want het ging in die casus in april, en dat bestemmingsplan ook onder andere daarover. Ja, dan zou je, dan moet je gaan zeggen, nou ja, dan hebben we helemaal niks. Ja, we hebben wat in de bestemmingsplannen staan en dat staat er gewoon in en daar blijven we dan bij. Dat kan ook een keuze zijn. Hè,
van mevrouw Zierlijn voor de interruptie.
Ja, de theetuin in Heesselt, ik zoek hem even op, dat was volgens mij een uitzondering. Daar hadden we het over, dat was een ingewikkeld geval, dat was een uitzondering.
Ja.
Ik snap nog steeds niet waarom een theetuinenbeleid, wat nou de meerwaarde is ten opzichte van de vergunningen die je nu al moet hebben. Misschien...
De wethouder...
Misschien kan ambtelijk daar even op geantwoord worden.
Voorzitter, gelijk nog een toevoeging.
Een klein momentje. Dan wil ik toch eerst vragen of u de beantwoording af wil maken. Mogelijk dat die dan in de tweede termijn nog een keer herhaald zou kunnen worden, want anders dan wordt het wel een heel lang verhaal. Gaat u verder.
Ja, dat is goed. Even kijken, dus die parkeren we even.
Mevrouw van Kuilenburg.
Ja, dankjewel. Ik heb nog wel even een aanvulling. Straks zal ik op de rest terugkomen. Wat mevrouw Sierlijn aankaart, ben ik het wel eigenlijk mee eens. En dan zou ik ook willen vragen, want wij hebben die tour van die theetuinen gehad. En wij gingen namelijk niet bij de theetuinen kijken, omdat ze niet voldeden aan de vergunningen.
Oké. De wethouder.
Ja, ik vervolg de beantwoording. Zowel Dorpsbelangen als Partij van de Arbeid als ChristenUnie zeggen eigenlijk van ja, als je dan theetuinenbeleid maakt, doe het dan met zo min mogelijk regels. Hè. In feite, doe het dan zo minimaal mogelijk. Ja, dat kan een keuze zijn. Hè. Dat kan een keuze zijn, daar gaat u over. Daar gaat het college uiteindelijk, we gaan er eigenlijk samen over, hè, college en raad. Maar ik vind, wat ik al zei, de inbreng van de raad echt wel essentieel in deze. Juist omdat u er zelf om heeft verzocht. Ja, of geen enkele theetuin voldoet aan de eisen, het wordt allemaal gedoogd. Ja, daar werd door meneer Bogeman gezegd, ja, het is wat het is. Ja, wij hebben gewoon een inventarisatie gemaakt en dit is de uitkomst daarvan. En ja, het geeft denk ik wel de noodzaak aan ook dat we iets daaraan moeten doen. Of je moet het zo laten, dat kan ook, want het functioneert al jaren. Sommige theetuinen functioneren daar al jaren, maar als je kijkt naar wat we van andere inwoners vragen aan vergunningen enzovoorts, dan denk ik dat het wel netjes is om dat gelijkelijk te behandelen. Dus als we dan toch over nieuw theetuinenbeleid hebben, dan denk ik dat het goed is. Want zo heb ik hem ook eigenlijk even meegenomen, uw opmerking, dat we daar gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen.
De heer Bogeman van de interruptie, of was de vraag al beantwoord?
In feite wel, want ik heb het gehad over gelijke monniken, gelijke kappen. En dat is wat mij betreft het belangrijkste uitgangspunt.
Dank u wel, de wethouder. Gaat u verder.
Paraplu bestemmingsplan vroeg meneer Van Rossum, behoudt dat naar alle paraplu bestemmingsplannen die er zijn, bijvoorbeeld paraplu bestemmingsplan parkeren, die hebben we. Natuurlijk behouden die rechtskracht, want die vallen gewoon onder het oude regime. Alleen de figuur van paraplu bestemmingsplan bestaat in feite niet meer in de omgevingswet, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Ja, dat zullen we moeten gaan uitzoeken, want... Ja, en mijn inschatting is, hè, als ik kijk nu naar wat de omgevingswet mogelijk maakt, dan zou dat misschien best wel eens kunnen. Maar dan moeten we eerst uitzoeken hoe we dat dan doen en daar gaan we uw raad wel goed en zorgvuldig over informeren. Dan de SGP. Dan kom ik even terug op die vraag van... Ja, ik ben het in grote delen met u eens, hè? Want dat was ik eigenlijk in april ook al. Wat zijn nou de verschillen in beleid? Nou, u heeft het eigenlijk al zelf het antwoord gegeven in uw vraagstelling, want we hebben een aantal bestemmingsplannen waar het in staat, maar een aantal gedeeltes ook niet. Dus het hangt ervan af waar je je theetuin wilt starten, of er regels zijn of niet. Dat is de huidige situatie. Nou, en dat kun je namelijk gaan oplossen door te harmoniseren, dus door één nieuw beleid te maken, wat voor alle theetuinen dan geldt. Hè,
interruptie voor de Evenmanen.
Ja, ik had de vraag niet gesteld, voorzitter, als ik het geweten had, natuurlijk. De vraag is nu, We hebben op elke locatie, als ik morgen een theetuin wil beginnen en in mijn bestemmingsplan staat niets, dan vroeg ik me af welke regels zijn er. Dus wat ik nieuwsgierig naar ben, is hoe de vigerende situatie in elkaar steekt en hoe die zich in de gemeente zich verhoudt met de verschillende mogelijkheden. De ene heeft een bestemmingsplan waar het in staat, ergens anders is er geen bestemmingsplan waar het in staat. Dan moeten mogelijk andere regels worden gehanteerd. Dus ik zou wel graag, als we het beleid bespreken, een overzicht zien van de vigerende situatie. Want dan weet ik ook wat minimaal is of wat maximaal is, of hoe situaties beoordeeld worden op dit moment. Dus dat is als ter verduidelijking van mijn vraag dan mogelijk.
Maar dank u wel, de wethouder, voor een beantwoording.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, namens u vraag ik een wedervraag aan de heer Van Manen. Maar dan neem ik aan dat u die lijst wil hebben naar aanleiding van de inventarisatie die we nu hebben gedaan van de theetuinen die op de lijst staan, neem ik aan. Ja, maar goed, dat gaan we dus ook uitzoeken.
Nee. Ja, maar dus dan had wel van tevoren na moeten kijken. Maar dat zou ik straks in tweede termijn wel doen.
Nee, voorzitter, het gaat mij niet om die lijst. Eigenlijk boeit me die lijst niet zo bijster. Mij boeit, wat is nu de vigerende regelgeving? Los van die lijst. Door de gehele gemeente heen en zitten daar verschillen in.
De wethouder, maar ik kreeg net mijn microfoon even niet aan de praat. Maar probeert u in ieder geval de eerste termijn af te ronden.
Dan... Ja, volgens mij ben ik er dan ook zo'n beetje, voorzitter. Ik had nog even, misschien voor de tweede termijn, door het net ook even aangegeven. Ik heb ook wat ambtelijke ondersteuning meegenomen. En die zou misschien ook meteen die vraag mee kunnen nemen als het kan. En ik hint er al even op met het verzoek om, als het niet lukt nu, om dat schriftelijk te doen.
De heer Van Manen.
En misschien een punt van orde, voorzitter. Er zitten heel veel mensen die een veel belangrijker onderwerp, denk ik, aanwezig voor zijn. Ik kan mij ook goed voorstellen dat we alle vragen hier schriftelijk beantwoorden en te zien krijgen wat voor vervolgstappen er gezet worden in dit beleid. En dat mogelijk dan daar ook dit soort detailvragen dan beter beantwoord worden. Want anders dan denk ik dat... Ik gun ieder zijn gesprek vanzelf, maar dan komen we wel laat in het moment.
Ja, dank u wel.
Ik stelt het eigenlijk aan de raad ook.
Ja. De heer Van Manen stelt eigenlijk voor om de discussie te verkorten. Achteraf in ieder geval antwoord te geven op de technische vragen die de ambtenaren moeten behandelen. Is daar, mevrouw Kuilenburg, u wil daar ook iets over zeggen?
Nou, ik wil eerst nog wel even reageren, want de wethouder zegt dat ze de vraag heeft beantwoord, maar onze fractie heeft de vraag dus niet beantwoord. De theetuinenbeleid is eigenlijk door uzelf gekomen, doordat we toen in april met het bestemmingsplan voor de theetuin Heeselt...
Ja, mevrouw Van Kuilenburg, we waren al met een ordevoorstel bezig. En u begint inderdaad aan een nieuwe ronde vragen.
Nou nee, zij heeft mijn vragen nog niet beantwoord. Ja. Het is gewoon genegeerd. En ik wil toch wel even tekst en uitleg, want misschien zijn ze te technisch.
Maar de heer Van Manen doet een ordevoorstel. Hè, dus ik zou ook aan willen geven dat we dat met elkaar vaststellen. Kunnen we eventueel, laten we het dan met de tweede termijn noemen, nog uw vragen die niet beantwoord zijn nog een keer stellen, zodat die in ieder geval opgeschreven kunnen worden. Want anders denk ik niet dat we dit onderwerp kunnen gaan afronden vanavond. Is iedereen het eens met het voorstel van de heer Van Manen?
Voorzitter.
Ja, maar u bent het hopelijk ook met mij eens dat ook de wethouder aangeeft, er zijn vragen waar ik al schriftelijk op terug moet komen. Dus u zult ook vanavond niet op alle vragen een antwoord krijgen.
Nee, dat klopt. Maar een aantal vragen zou ze toch wel kunnen beantwoorden, want ze is portefeuille van dit. Dus dan heeft ze zelf ook dingen toegezegd. En ik heb vragen gesteld die niet beantwoord zijn.
Dan is mijn voorstel, hè, of zoals ik het net al zei, om nog een tweede termijn te doen. Daar kunt u vragen nog stellen die eventueel niet beantwoord zijn. En dan wil ik wel vragen of de wethouder kort aan wil geven of ze er nu op kan antwoorden of er schriftelijk op terugkomt, om ook deze discussie niet eindeloos te laten duren. Zullen we het zo, meneer Van Ochten?
Ja, ik wil mijn steun betuigen aan het voorstel van meneer Van Manen. En met name om de redenen die hij noemt, maar ook om wat er hier staat. Er staat hier dat we een participatietraject willen volgen, waarbij op een gegeven moment ook de raad opnieuw betrokken wordt. Dus laten we dat alsjeblieft doen. En dan kunnen we inhoudelijk met elkaar over een aantal onderwerpen praten. Vandaar ook dat ik blij was met het voorstel op een gegeven moment om dit op deze manier te doen.
Dank u wel. Dan wil ik toch in de volgorde van de eerste termijn nog even rondgaan. Dan is mevrouw Van Kuilenburg die in ieder geval nog het woord wil in de tweede termijn. K.
kijk ik even de kring verder rond. De heer Bogeman. De heer Van Manen. Als eerste het woord aan mevrouw Van Kuilenburg.
Dankjewel, voorzitter. De portefeuillehouder heeft zelf toen begin van het jaar of in april aangegeven dat er een theetuinenbeleid was, maar dat was er dus niet. Dat heeft ze later dan wel de excuus voor aangeboden, ook aan de inspreker toen. Vandaar dat wij hebben gezegd, wij willen het eind van dit jaar op de agenda hebben. Ze heeft niet aangegeven wat de reden was waarom het eind van het jaar niet kon, want dat zou ze dan terug moeten koppelen naar de griffie, naar het presidium. Dat is niet gebeurd. Er is twee keer aangekaart, het staat in Q2 2024. Daar hebben we geen antwoord op gekregen. Als je op het lijstje hebt van wat erbij zit, moet het huiswerk overgedaan worden. Want er staan theetuinen op die niet meer bestaan, maar die ook alcohol en gewoon de boel verhuren. Dus dat klopt eigenlijk in principe niet. En de definitieve datum wanneer het er een besluit kan nemen voor die theetuinen. En ze haalde net de schouders op dat ik zei toen we die tour hadden met de theetuinen van 9 september jongstleden. Wij zijn niet persoonlijk bij de theetuinen uit de bus gestapt, want de vergunningen en de exploitatievergunningen waren niet in orde. Dus daar mis ik hier in het hele stuk ook wat van. En dan zal ik het hier maar bij laten.
Dank u wel. De heer Bogeman.
Dank u, voorzitter. Ja, ik neem aan dat alles wat hier gevraagd en gezegd is op band staat. Dus dat zou dus naspeurbaar zijn. In het stuk staat verder vervolgstappen, waaronder extra beeldvormingen. Dus daar houd ik me aan vast. En dan zeg ik in dit geval ook, laten we dan hiermee de discussie beëindigen. Maar ik had nog wel een vraag gesteld over, gaan we dan gedogen verder? Want er is anders niets.
Dank u wel. De heer Van Manen.
Ja, voorzitter, kort. Inderdaad zie ik de beantwoording tegemoet van ook mogelijke wat meer technische vragen. Het vervolg, zoals het vervolg omschreven staat, is best wel wat vaag. Dus ik zou wel op prijs stellen, wat zijn de vervolgstappen met een tijdlijn erbij, dat we weten waar we aan toe zijn. Denk ik dat dat ook wel de gemene deler is die ook vanavond klinkt. Dus die zou ik wel heel graag tegemoet zien.
Dank u wel. De wethouder voor een laatste reactie.
Laatste vraag van de heer Van Manen. Ja, dat wil ik inderdaad toezeggen, dat we dat in een tijdlijn dan gaan vatten. Hè, dat we op die manier concreter maken. Maar hij staat voorlopig nog steeds in Q2 in de bestuurlijke agenda. Dus we zullen ook gaan kijken of dat ook zo kan blijven, hè, zeg maar. Maar het is niet voor niks daar neergezet. Dus het moet haalbaar zijn, zoals ik het nu zie. Dan meneer Bogeman, D66, blijven dan gedogen? Ja, ik heb daar eigenlijk net al antwoord op gegeven. Ja, want ik had het net over die in werking treden of het nieuwe seizoen, zeg maar. Ja, wat het functioneert zoals het nu functioneert. Dat dat niet goed is, daar zijn we het met elkaar allemaal over eens, denk ik. Dat dat moet veranderen ook. Maar we zijn daarmee bezig. En zolang dat nieuwe beleid er nog niet is, blijft de situatie zoals die nu is. Dat is gewoon mijn simpele antwoord. En dan de vraag van mevrouw Van Kuilenburg. Het is waar, hè? U heeft daarom gevraagd. Ik heb net het antwoord gegeven hoe dat bij ons is opgepakt. Het is weer ruimtelijk opgepakt, hè, sinds niet al te lange tijd. Dus ben ik nu weer de portefeuillehouder daarvan, hè, want het was een tijdje bij mijn collega ondergebracht. Dat betekent dat ik nu weer daar de actie op onderneem en ik heb uitgelegd welke actie dat ik opneem. Als u zegt, er zijn theetuinen die zijn gesloten of die toch alcohol schenken of die dingen doen die niet mogen, ik neem daar kennis van en we gaan daar achteraan. En we zullen u daarover blijven informeren in het proces wat ik net heb geschetst. Wanneer komt er een definitieve datum van de theetuinenbeleid? Ik heb net gezegd, het staat in de bestuurlijke agenda. Maar er moet ook het een en ander gebeuren. Er is ook net aan gerefereerd, hè, met beeldvormende participatie. Dat vinden we belangrijk. Dat ook alle stakeholders, inwoners, dat die ook bij betrokken zijn. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Maar voorlopig zoals het nu staat, ga ik daar even van uit.
Mevrouw van Kuilenburg, voor een interruptie.
Ja, dankjewel, voorzitter. Dat is weer een toezegging op toezegging. En ik vind het college had heel duidelijk aan kunnen geven. We halen eind van het jaar niet en Q1 ook niet. En nu krijgen we dit vanavond pas te horen waarom dat het gedaan is. De Griffie die doet elke keer zijn best om in het driehoeksoverleg om het aan te kaarten. Dit heeft de raad besloten, dit heeft presidium besloten. Nu is het agendacommissie geworden. Nu is het weer Q2 2024. Ja, welke maand? Want straks dan is het weer niet zover en dan is er weer een andere prioriteit. We hebben heel veel prioriteiten liggen en ik weet dat er heel veel werk is en dat we soms de capaciteit niet hebben. Maar iets wat toegezegd is en ook naar die mensen van Theetuinen, vind ik u dat u de belofte na moet komen. En een tijdslimiet, dan is er een raadsvoorstel.
Dank u wel, de wethouder.
Zoals u weet is nu in de huidige situatie staat Q2 niet uitgesplitst. Maar we gaan zeker kijken om daar duidelijkheid over te geven de volgende keer dat we hier uw raad over informeren. Dus die duidelijkheid die komt er, maar die kan ik nu gewoon nog niet geven. Dus we houden het nu gewoon op Q2, zoals het ook is afgesproken, ook in overleg met de Griffie trouwens, want ik heb begrepen dat er... Voor, daar was ik dan niet bij betrokken, maar mijn collega en ook ambtelijk is er veel contact geweest met de Griffie over de vraag wanneer en hoe deze raadsinformatienota kon worden aangeleverd. En dit is wat er nu kon. Dit was het maximaal haalbare gezien de prioritering, gezien de capaciteit. Dus dat, daar wil ik het gewoon even bij laten. Mocht ik nog zaken vergeten zijn, mevrouw van Kuilenburg, dan kijken we dat nog even na en dan komen die ook in de schriftelijke beantwoording.
De heer van Nijhoff, voor een laatste reactie.
Ja, echt een laatste reactie. Ik vind het niet fair wat de wethouder nu zegt over de Griffie. Dan wou ik het bij laten.
Dank u wel. Dit nemen we ter kennisgeving aan. Dan wil ik wel dit onderwerp afsluiten. En dan komen we bij agenda punt 5. Raadsvoorstel verlenging cultuurnota met 1 jaar. Op 3 maart 2020 heeft de Raad de kadernota cultuur en kunst West-Betuwe vastgesteld met een looptijd van 2020 tot en met 2023. De looptijd valt voor meer dan de helft in de coronacrisis, waarin er weinig tot niets mogelijk was. Het voorstel is om het cultuurbeleid met 1 jaar te verlengen. Is er iemand die ik hierover als eerste het woord mag geven in de eerste termijn? De heer De Jong. Mevrouw Zierlijn. Zonder kenteken. Ja, sorry. De achternaam. Boltjes, de heer Boltjes. De heer Van Miltenburg. De heer Nijhoff. De heer Van Rossum. En mevrouw Zwaan. En dan zal eerst het woord aan de heer De Jong.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik dit stuk lees, kom ik in grote verwarring. Want er staat in het stuk, wat u net ook gelezen heeft, u heeft op 3 maart 2020 de kadernota cultuur en kunst West-Betuwe met de looptijd 2020-2023 vastgesteld. En de notitie die we voor hebben liggen, is de verlenging van de cultuurnota met 1 jaar. Dat strookt niet met elkaar. En ik vraag, waar is onze kunst gebleven? Misschien dat de wethouder daar antwoord op kan geven.
Dank u wel, mevrouw Zierlijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich is GroenLinks voor het verlengen van de termijn van 1 jaar tot en met 24. Maar daar hebben we wel een verzoek en een vraag. De eerste is het verzoek. En dat is dus exact hetzelfde wat de PvdA net zei. We hebben een kader.